Goedemorgen gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Allemaal een heel hartelijk welkom in deze dienst. Het thema voor vanmorgen is één ding is nodig. En onze voorganger is dominee Van der Dussen. Mijn naam is Henk Bijl. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik hier ergens voor in de kerk. En dan bent u hartelijk welkom met vragen of opmerkingen die u zou kunnen hebben. Hier staat dat de organist Christian te Hoven is. Maar ik zie Simon zitten. Dus het is Simon Kadij. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 2 komen vanmorgen bij elkaar. De collecte is voor het Sisanani project. En we hebben goed nieuws, want afgelopen dinsdag is Evan Nalaya, als ik het goed uitspreek, geboren. En zij is de dochter van Aletta en Niels Vrezen. Alles is goed verlopen en het hele gezin is erg blij. En natuurlijk zijn wij ook blij met hen. Vorige week ging het gemeenteproject De Reis van ons Leven over onze droom voor de toekomst. Wat is ons verlangen voor de kerk over 5 of 10 jaar? Nu was de bedoeling dat we daar iets over zouden delen. En op mijn blaadje staat dat daar vellen voor zouden zijn aan de muren. Die liggen daar klaar, dus dat gaat gebeuren. Ook heel prima. Daar komen vellen te hangen aan de kant van de kerkzaal. En daarover kunt u iets opschrijven als u iets zou willen delen over datgene wat u deze week in dat project hebt meegemaakt. De bloemen gaan vandaag naar Teuny van Dijk. Is er iemand die die weg zou willen brengen? Ja, ik zie al vingers achterin. Dankjewel. Vanmiddag is er een jeugddienst in het kerkgebouw van de GKV aan de Orionstraat. Wij zingen lied E120 uit de eigen bundel. Na een moment van stilte, belijdenis en groet zingen we dan Psalm 121. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laat ons stil worden voor God. Midden in deze chaotische wereld zoeken wij onze hulp bij de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Kinderen, als jullie van een spannend verhaal houden, moet je nou naar voren komen. Want Nel de Waal is er ook.
Moeten we nog afwachten of het spannend is? Wat is het handigst? Jullie moeten straks even naar het scherm kijken. Kijk maar even wat een handige plek is. Kijk, dat is een fijner product om bij je te hebben, hè? Een pak soep. Beter dan een glazen pot met saus. Hè? Ja. Ga maar zitten. Ga maar zitten. De trap is handiger. Zal ik hier gaan staan? Ik ga jullie een verhaal vertellen. Voordat we gaan beginnen, ga ik eigenlijk een beetje in herhaling vallen. Want daar heb ik het al eens eerder over gehad. Of dat hebben we al eens eerder gedaan, maar dat was wel in de vorige kerk. Dus het is wel een poosje geleden. En dat was met Niklas de vorige keer, denk ik. Nu gaan we er even een filmpje van kijken. Misschien weten jullie het dan nog. Het is een heel kort filmpje. Kijk maar even om. Dan zie je het op het scherm. Ja? Het heeft ook een naam. Het is alleen een Engelse naam, maar dan zal ik even zeggen wat het betekent. Het heet de Trust Fall, dat betekent de vertrouwensval. Moet je maar even kijken. Is die gestart? Als hij het ook doet. Anders doen we hem gewoon hier zelf live. Kan ook. Hij beweegt nog niet, nee. Als het goed is, moet hij dat wel doen. Kijk, er wordt aan gewerkt. Zie je dat? Gaat het lukken, Mai, of niet? Ja.
Oké, dan Lauren's gonna catch you. Oké, it's called the trust fall. Oké, trust fall. Ready, set, go.
Zag je wat er gebeurde? Ja. Zag je wat de bedoeling was? Wat moest dat meisje doen? Dat voorste meisje. Wie weet dat? Vallen, hè? Ja. Ging het goed? Nee, wat moest ze eigenlijk doen? Naar achteren vallen, hè? Haar zusje zou haar opvangen. En dan zou zij naar achteren vallen. Weet je dat nog, Niklas, dat wij dat een keer hebben gedaan in de kerk, of niet? Ja, weet je nog? Toen ging ik jou opvangen. Toen ging jij ook naar voren vallen eigenlijk, hè? Wou je doen. De bedoeling is dat je naar achteren valt, hè? Dat je vertrouwt op degene die achter jou staat. Dus dat heeft heel veel met vertrouwen te maken. Want je moet wel vertrouwen dat degene die achter jou staat jou gaat opvangen. Dus je moet ook de goede kant opvallen. Hè? Ja. Nou is het met God zo. Bij God maakt het niet uit welke kant je opvalt. God vangt jou altijd op. Hè? Ja. Nou gaat dit verhaal van vandaag gaat ook over vertrouwen. En een heel bijzondere geval van vertrouwen. Luister, het volk Israël is bijna bij de grens met Kanaan aangekomen. Ze zijn er al een hele poos onderweg, hè. En ze hebben daar alles gestaan, bij Kanaan. En toen vertrouwden ze er niet op dat ze Kanaan konden veroveren. Ze zeiden, nee, dat gaat nooit lukken, zeiden toen die verspieders. 12 verspieders waren er toen. En 10 van de 12 zeiden, nee hoor. Er wonen daar hele grote mensen, reuzen. En ze hebben grote steden. En nee, dat wordt allemaal niks. En toen 2 zeiden, jawel, dat gaat wel lukken. Maar de mensen van het volk Israël geloofden hen niet. En toen moesten ze nog langer in de woestijn blijven. En nu zijn die 40 jaren voorbij. En nu staan ze aan de ene kant van de Jordaan. Daar heb ik ook een plaatje van. Als je dat leuk vindt om te zien hoe dat een beetje is. Kijk. Zie je daar dat grote blauwe stuk? Dat is de Dode Zee. En daarboven, wist jij dat al? Ja? Daar zie je zo'n stroompje. In het echt is dat natuurlijk een rivier. Maar dit is een kaartje daarvan. Dat is de Jordaan. Dat dunne blauwe lijntje. En dan zie je, daar staat Sittim. Staat aan de rechterkant van de Jordaan. Een rode stip. Er staan heel veel rode stipjes. Maar de rode stip aan de rechterkant van de Jordaan, daar is Sittim. En daar is het volk Israël nu. Daar hebben ze hun tenten opgeslagen. Maar ze moeten naar de overkant. Naar Jericho. Naar die rode stip. Vlakbij de Dode Zee. Daarboven. Daar moeten ze naartoe. Dus ze moeten de Jordaan oversteken. Dat gaat ook gebeuren. Maar dat is van later zorg. Want als ze de Jordaan overgestoken zijn. Dan komt daar al een eerste moeilijkheid. Want daar ligt Jericho. En weet je wat er met Jericho is? Dat is een enorme stad. Jozua die weet dat al. En die heeft een plan bedacht. Want die denkt als wij daar aankomen met het volk. De mensen in Jericho gaan niet zeggen. Oh hallo volk van Israël kom erbij. Of die gaan niet zeggen. Oh hier is onze stad gaan jullie er maar wonen. Nee. Die stad moeten ze gaan veroveren. Daarom wil Jozua eerst weten. Hoe dat precies is met die stad. Hoe groot is de stad? Zijn er dikke muren? Zijn er veel soldaten die bewaken? Daarom heeft hij 2 dappere mannen uitgezocht. Uit het volk Israël. En die moeten alvast vooruit gaan om te kijken. Verspieders noem je dat. Die gaan vast stiekem kijken. Die 2 mannen die durven dat wel. Jozua heeft gezegd. Wees dapper en moedig. En ga op weg. En vertel mij als je terugkomt wat je allemaal hebt gezien. Hoe het ervoor staat in de stad. Nou dat gaan ze doen die 2 mannen. Eerst gaan ze kijken in de omgeving van de stad Jericho. En dan gaan ze ook de stad binnen. Gelukkig laten de schildwachten hen erdoor. Ze hebben zich een beetje tussen de menigte verstopt. Een beetje tussen de mensen in dat ze niet al te erg opvallen. Zo zijn ze de stad binnengekomen. En dan gaan ze eens even goed rondkijken. Tjong, wat zijn die muren dik. Er kan zelfs een huis op staan. Zo dik zijn die muren. Wel zo hoog moet je kijken. Onze muur van de kerk, zo'n hoge muur. Maar dan nog heel dik, zo dik dat je er een huis op kan zetten. En er zijn veel soldaten op de muren, bij de poorten in de stad zelf. En wat wonen er veel mensen in Jericho? Al die dingen bekijken ze die dag en onthouden ze allemaal goed, zodat ze het aan Jozua kunnen vertellen. Ze hebben zoveel gezien dat het al snel aan het einde van de dag is. En dan zegt een van de verspieders: we kunnen nu beter niet door de poort weggaan. Dan vallen we veel te veel op. Weet je wat, we moeten hier maar overnachten. En hij kijkt rond en zegt: kijk daar op die muur. Daar staat ook een huis waar je kunt overnachten. Daar gaan ze naartoe. En ze kloppen aan. En dan komen ze bij Rahab, die woont in dat huis. En Rahab heeft wel 2 bedden over voor die nacht. En ze heeft ook nog wel wat eten voor die 2 mannen. En terwijl ze zitten te eten, bekijkt Rahab ze eens goed. Ze ziet wel aan hun gezicht en aan hun kleren dat zij niet uit Jericho komen. En Rahab denkt, dat zijn vast mensen uit het volk Israël. Daar weten wij al heel veel van in Jericho. Iedereen praat er al over, daar hebben we al over gehoord. Zij hebben een hele sterke God die hen overal bij helpt. Iedereen in Jericho is bang voor hen. Plotseling wordt er heel hard op de deur gebonst. De mannen die schrikken. En die denken, oh help, nu zijn we ontdekt. En nou, Rahab die gaat ons natuurlijk dan verraden. En oh, maar dat doet Rahab niet. Rahab zegt, vlug naar boven, naar het platte dak. Op het dak heb ik vlas liggen, dat ligt daar te drogen. Dat zijn van die lange stengels van het land. Verstop je daaronder, leg die over je heen. Ik zorg wel voor de mannen aan de deur. En ze doet, terwijl de mannen zich vliegensvlug verstoppen op het dak, doet zij rustig de deur open. Rahab, zeggen 2 soldaten, want dat zijn het die aan de deur staan. We hebben gehoord, en er zijn mensen die het hebben gezien, dat er mannen van het volk Israël hier in de stad zijn. Die komen natuurlijk hier alvast stiekem kijken. Ze willen onze stad veroveren. We moeten ze gevangen nemen. Oh ja, zegt Rahab. Ja, dat klopt. Die zijn hier geweest. Maar net voordat het donker werd, voordat de poorten dicht gingen, zijn ze alweer weggegaan. Als je snel bent, kun je ze misschien nog vangen. Moet je maar even in de omgeving van de stad gaan kijken. Dan vind je ze vast wel. En hup, daar gaan die 2 soldaten vlug achter die 2 mannen aan. Yes. Die vinden ze natuurlijk niet, want die liggen verstopt op het dak. Maar dat weten zij niet. Rahab haalt de 2 mannen weer naar beneden. En zegt, ik heb jullie geholpen, omdat ik van jullie gehoord heb. Ik weet uit welk volk jullie komen. En ik weet dat jullie een sterke God hebben. En ik weet ook, dan wil ik jullie zeggen dat iedereen in Jericho al over jullie praat. En dat iedereen in Jericho heel bang is voor jullie. Omdat jullie zo'n sterke God hebben. Willen jullie iets voor mij doen? Ja, zeggen de 2 mannen. Wat is dat, Rahab? Rahab zegt, als jullie volk hierheen komt om Jericho te veroveren, willen jullie dan mij en mijn familie geen kwaad doen? Dat is goed, zeggen de mannen. Maar dan moet je zorgen dat iedereen die bij jou hoort, jouw familie, je vader en moeder en je broers en zussen, bij jou in huis zijn. Want anders weten we niet wie er bij jou hoort, hè? Maar nu moeten wij snel weg, Rahab. We moeten vluchten. Kun jij ons daar ook bij helpen? Weet je wat Rahab doet? Ze haalt een heel groot, sterk, dik touw. Een rood touw. En dat hangt ze uit het raam. En ze zegt, omdat mijn huis op de muur van de stad staat, zijn jullie nu al meteen aan de buitenkant van de stad. Laat je zakken aan dat rode koord. En zorg ervoor dat je niet meteen teruggaat naar je volk. Verstop je eerst 3 dagen in de bergen. Daar zullen de soldaten je niet zoeken. Weet je wat, zeggen de mannen, voordat ze Rahab bedanken natuurlijk. Als wij komen om Jericho te veroveren, moet je ook dit rode touw uit het raam hangen. Dan zeggen wij tegen alle soldaten van ons volk, dat het huis waar het rode touw uithangt, dat ze daar, de mensen die daar zijn, niks mogen doen. Geen kwaad doen, daar hebben we ook een plaatje van. Hè? Dan kunnen wij dat zien, dat jij hier woont en jouw familie. Zie je, daar gaan de 2 mannen. Ze laten zich zakken aan het rode touw. En dan verstoppen ze zich eerst 3 dagen in de bergen. En na 3 dagen gaan ze terug naar Jozua. En ze komen helemaal opgetogen terug en ze zeggen, weet je wat, Jozua? Het is wel een sterke stad, maar iedereen in Jericho is bang voor ons en voor onze God. En ze weten al van ons en ze hebben al van God gehoord. En we weten zeker en wij vertrouwen erop dat God ons die stad zal geven. En daarna heel Kanaan. Dat is wel anders dan 40 jaar geleden. Nu vertrouwen ze erop dat God hen de stad Jericho zal geven. En net als Rahab, die ook vertrouwde op God, vertrouwt het volk nu ook op God dat het goed zal komen. Ja, hè? Dat is een goed idee. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 gaan hier nog verder mee, achter. Die mogen naar de kinderbijbelgroep. En de kinderen van kinderbijbelgroep 2 en 3 mogen weer gaan zitten.
Wat Rahab deed, gaan wij nu ook doen. Rahab ging staan en zei: ik hou het erop dat de God van Israël ook mijn God is. Dat noemen we je geloof belijden. Wij belijden ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Die is door dominee Kasper Koolsbergen berijmd. En die berijming gaan wij nu zingen. En laten we daarbij gaan staan. We staan voor ons geloof.
Thank you.
de God die bevrijdt van alle dood en ondergang. Laten wij tot hem bidden en bij hem ook onze verslagenheid neerleggen over de terreurdaden die deze week niet alleen Europa, maar heel de wereld in rep en roer brachten. En daarbij doel ik niet alleen op de terreurdaden in Parijs met 20 doden. Deze week sijpelde ook het verontrustende nieuws door dat de terreurbeweging Boko Haram in Afrika flink aan het oprukken is. Zaterdag voor een week is in het noordoosten van Nigeria ook een bloedbad aangericht. Daar 100 doden. Of zelfs 2000. De leider van die terreurbeweging heeft in augustus aangekondigd dat ook hij een kalifaat ging vormen. En waarnemers zeggen, te vrezen valt dat het geen grootspraak is. Ik lees jullie met het oog op dit alles één vers voor uit Openbaring 6. Er verscheen een vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Laat ons bidden. Heer onze God, die afslachtingen, we zijn er ontsteld over. En we zijn er bang voor. Ze komen steeds dichterbij. Wij bidden u, Heer, ontferm u. Wilt u acht slaan op de ontredderde mensen in Frankrijk? Wilt u al die tranen opvangen van de doodsbange mensen in Nigeria? Geef vrede, Heer. Geef vrede. De aarde wacht zo lang. Er wordt zoveel geleden. De mensen zijn zo bang. De toekomst is zo duister. En ons geloof zo klein. O Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen. Amen. We gaan het evangelie horen. Gods goede boodschap. In het kader van de reis van ons leven verzamelen wij ons deze week bij de bron. En horen wij dat er maar één ding, niet meer dan één, nodig is. Dat staat in Lucas 10. Menno Lanting leest voor uit Lucas 8 en Lucas 10.
Lucas 8, vers 4 tot 15. Toen er vanuit de steden mensen naar hem toegekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem. Maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels. En toen de distels opschoten, verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde. En dat bracht 100-voudig vrucht voort toen het was opgeschoten. Hij voegde er met luide stem aan toe: wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde: jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen. Maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, omdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben. Maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen. Maar het schiet geen wortel. Ze geloven zolang het hun goed uitkomt. Maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Dan Lucas 10 vanaf vers 38. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet worden ontnomen.
Herkenbaar. Veel dingen. Erg veel dingen. Zo'n dag dat je flink wat huiswerk moet maken. Maar toch ook echt nog die band moet plakken van iets van je zus. En ja, kom. Er is natuurlijk toch ook absoluut tijd nodig voor WhatsAppen. Nou, je kamer opruimen, dat hoeft niet vandaag. Maar de afspraak met de tandarts, dat moet wel. Oh, en vanavond trainen. Ja. Een mens kan zich druk voelen en druk maken. Veel dingen. Je gezondheid is belangrijk. En je gezin. Oh, natuurlijk, de kerk ook, zeker de kerk. En werken. Maar waar draait het nou om? Wat is nou hoofdzaak? waarvan kun je nou zeggen, als ik dit mis, dan mis ik echt de kern van het leven? Jezus maakt een tegenstelling die voor ons allemaal belangrijk is. Veel dingen, één ding. Het ene dat noodzakelijk is, dat samenhang geeft in je leven, waardoor je niet geleefd wordt, waardoor je jezelf niet verliest, maar waardoor je het gevoel hebt, nou leef ik echt. Onze Heer gunt ons dat wij de hoofdzaak te pakken krijgen. Een rode lijn. En niet verdrinken in alles. Hij gunt ons dat we ons minder druk maken en uit één stuk zijn. En dat ene te pakken krijgen waar het echt om gaat. En daarom krijgt Martha een koude douche. Dit is één van de momenten in de Bijbel dat de Heer Jezus zo onaardig is. Op het botte af. Hij is niet echt altijd leuk. Want Martha zoekt steun bij hem. En ze heeft het gevoel dat ze in de kou blijft staan. Ze vraagt: Heer, wilt u mij wat support geven? Ik verwacht het van u. En ze krijgt een soort draai om de oren. Mens, je maakt je veel te druk. Kalm dan toch ook. Dat is niet aardig. Maar misschien moet het zo. Misschien moet God ons af en toe heel hardhandig stilzetten. Omdat we anders maar doordraven. Shocktherapie. Onze Heer wil inderdaad Martha tot stilstand brengen. Waar gaat het nou om? Wat is de samenhang in jouw leven? Wat is nou de hoofdzaak? Wanneer kan je zeggen, nou heb ik echt ergens voor geleefd. Dit was de moeite waard. En het lastige is dat Jezus niet zegt wat dat nou is. Eén ding is belangrijk. Ja, wat dan? Dat zegt hij niet. Daar zit iets raadselachtigs in. Eerst je aandacht trekken. Eén ding, mensen. Eén ding maar. En dan niet duidelijk maken wat dat de ene is. Je zou zeggen, toe Heer, gebruik nou eens wat meer woorden. Leg het nou eens uit. Maak het nou eens duidelijk. Ja, en misschien is dat ook wel wat hij hier wil. Dat wij hem gaan uitlokken om eens wat meer woorden te gebruiken. Dat wij aan zijn voeten gaan zitten en zeggen, nou moet u eens even doorgaan, want dit is te weinig. Maria, zegt hij tegen Martha. Die heeft het goede deel. Ja. Ja, wat is dat nou weer? Ja. Die doet dat. Die gaat erbij zitten en die zegt: Heer, gebruik nou eens wat meer woorden. Vertel het me nou eens. Ik ben een en al oor. Ik vind het leven inderdaad ook af en toe erg ingewikkeld en zeer stressvol. Hoe zit het nou? En dan is er ineens een beeld van rust en helderheid. Maria luistert. Er staat, zij luisterde naar zijn woorden. En dan gebeurt dat. Dat mensen zo ineens aandacht krijgen. En dan krijgt Jezus de kans om het uit te leggen. En om zichzelf uit te leggen. Luisteren. Dat woord is in heel de Bijbel van het allergrootste belang. Het volk Israël krijgt als groot gebod in Deuteronomium 4: luister, Israël. De Heer, onze God, de Heer is de enige. Luister. En in de gelijkenis van de goede herder staat dat de schapen luisteren naar de stem van de goede herder. De stem van een vreemde, die kennen ze niet. Dat hoort bij elkaar. Luister, Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige. Hij is de goede herder. Luister niet naar de stem van vreemden, want je raakt helemaal de draad kwijt. Luister naar de stem van de goede herder. Laat dat de stem zijn die voor jou boven alles uitkomt. En laat dat de stem zijn die je vertrouwt. De stem van een vreemde kennen ze niet. De schapen luisteren naar zijn stem. Het contrast met hoe het deze week in Nederland was, is groot. Want wat er ook gedaan werd de afgelopen week, niet zoveel geluisterd. Er werden vooral veel toespraken gehouden, waarin mensen duidelijk maakten dat ze goed wisten hoe het moest en welke koers we moeten varen. Het ging vooral heel veel over de vrijheid van meningsuiting. En dat is dus de vrijheid om te kunnen blijven praten. En om vooral te kunnen blijven zeggen wat je vindt dat er gezegd moet worden. En zo stond dan ook in mijn krant met een enorme kop boven het hoofdartikel na de aanslag: de stem van Charlie Hebdo mag niet verstommen. En dat is een enorm contrast met wat onze Heer Jezus hier zegt. Laat die stem van jullie nou eens verstommen. Laat die krankzinnige herrie in de wereld nou eens zwijgen. Laat jullie nou eens jezelf stilzetten. Luister nou eens. Het beste deel is niet dat je maar doorpraat en maar doordendert. Het beste deel is dat je naar die stem gaat zoeken. De stem van de goede herder. Dat je na zo'n bloedbad en alle angst die dat in je oproept, omdat het nou echt dichtbij komt, omhoog kijkt en vraagt: Heer, wat betekent dit? Wat gebeurt er nou? Wat moeten we nou? Mijn krant had nog een tweede kop. Boven een artikel over de stemming in Frankrijk. Ook in grote letters. Gekwetste republiek zoekt troost bij eigen idealen. Onze Heer Jezus zegt: mag ik jullie de enige troost uit de doeken doen? Mag ik zo vrij zijn om jullie te vragen nu eens naar mij te luisteren en je eigen idealen terzijde te schuiven? Zou het kunnen zijn dat ik jullie de weg kan wijzen nu? Het ene dat noodzakelijk is. Shocktherapie. Hardhandig stilgezet worden. Luister nou eens. En laat die herrie nou eens even weg. En kakel niet door. Even je vingers van het toetsenbord weg. Ja. Daarom is het hart van onze kerkdienst dat wij 20 minuten luisteren. Niet naar Ad van der Dussen of Daniel Timmerman. Onze verantwoordelijkheid is dat wij de stem van de goede herder laten klinken. Bid maar dat er zo weinig mogelijk ruis op de lijn zit. Want wij zijn maar heel gewone mannen. Met ook zo onze meningen. En zo onze ideeën. Die zijn absoluut niet interessanter dan de uwe. De stem van de goede herder. Daar komen jullie voor. En bid maar dat die door die woorden van ons heen klinkt. En dat je dan helemaal vergeet wie daar staat. Daniel of Ad. En dat je onze Heer Jezus hoort praten. zijn liefdesverklaring. En zijn uitleg. En zijn waarschuwing. En zijn belofte. De goede herder. Hij neemt het woord. En straks gaan we zingen dat we voor alle andere stemmen doof willen zijn. Lieve Heer, zeg dat u van me houdt. Zeg dat u mij vergeeft. Zeg dat het goed komt. Zeg dat u terugkomt. Zeg dat u machtig bent. Zeg dat u opvangt. Zeg dat u wint. Zeg dat u goed bent. Zeg dat u er bent. Wij luisteren, Heer. U bent de enige. Luisteren is moeilijk. Dat staat op het volgende plaatje. Want daar zijn ze weer, de vele dingen. En onze Heer Jezus noemt dat de distels op de akker. Die gelijkenis gaat ook over luisteren naar wat de Heer zegt. En hij vergelijkt zichzelf met de boer die het zaad strooit over de akker. Maar wat komt er van terecht? Al die distels, daar heb je ze weer, de vele dingen. Ik kan mij niet concentreren. Ik lees de Bijbel en ik weet niet wat ik lees en het gaat over mijn hoofd heen en ik kan er niks mee. En al die andere stemmen. Ik word zo afgeleid. Ik hoor met een half oor ook weer iets van het journaal. En daar roept iemand ook wat ik beslist moet horen. Oh, wat is luisteren moeilijk. Onze Heer zegt, daarom is het zo fataal, Martha, dat jij je zo druk maakt. Want jij raakt mij zo kwijt. En ik raak jou zo kwijt. Je raakt buiten adem. Je keel wordt droog. Je keel wordt ook droog van al dat praten. Jij moet wat drinken, Martha. Jij moet even wat drinken. Naar de bron moet je. Jij moet naar de bron. Er hoort ook een plaatje bij. Diep onderin het water. Het water van het leven. Putten uit de bron. Dat is luisteren. Heer, we vinden het een krankzinnige wereld. We snappen er echt helemaal niks van. Hoe moet het nou? Hebben jullie tijd? Ga er dan mee zitten. Zet de radio uit. Mobiel ook. En de laptop. En luister eens. Hoor je hem al? De stem van de goede herder. Stukjes bij beetjes moeten we het gaan verstaan. De hoofdzaak. In mijn boekenkast staat zo'n rij boeken van Karl Barth. En hij heeft gezegd: je kunt het zo samenvatten. Het ene ding dat nodig is, dat is dat je zegt: ach, ja, ach, dat we het niet eerder begrepen. Ja, lieve Heer, u bent de goede herder. Amen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Opwekking 4:62 zingen. Thank you. Gerard zegt, mogen wij het nog een keer zingen? In rust. Het enige dat Gerard dus vraagt is, laten wij het nog een keer zingen. Wat een verwarring! Ja. Biemers, kunnen jullie daar nog een couplet bij? En dan vinden wij de rust opnieuw in het zingen van Aan uw voeten Heer. En hoe leven we nu? Dat is de vraag die de praktische Bijbelschrijver Jacobus zich altijd stelt. En hij trekt het lijntje van het luisteren door in het concrete leven. En dat doet hij zo. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Daar laat ik het bij. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren. Traag om te spreken. Laten wij zingen. Psalm 119, vers 30. Een gebed dat wij uit één stuk zijn. En nu gaan wij onze Heer vragen om naar ons te luisteren. Als we hem dank brengen en om hulp en bijstand vragen. Het is al gezegd, we mogen God dank brengen voor de geboorte van het vierde kindje van Aletta en Niels Vreese, Juno Arden en Indy. Hebben een gezond zusje gekregen. En daar zullen wij de Heer voor danken. En daarbij danken we ook met Rolf en Petra Pelleboer. Ook op dinsdag is bij hun kinderen Pieter en Christa een tweede dochter geboren, Suze. Ook daar is alles goed gegaan. We doen voorbeden voor Ita Hamming. Vanwege problemen met zijn blaas zal Ieter binnenkort geopereerd moeten worden. En hij verwacht daarvoor elk moment een oproep. Wel een beetje spannend voor hem en Hilly. En daarom willen we ze aan God opdragen. We willen ook samen met Ingrid danken voor een wonder in haar leven. Ingrid woont hier vlak bij de kerk. En ze zal zich nu aan u voorstellen en vertellen wat ze met ons wil delen, zodat wij ook daarvoor onze God kunnen danken. Ingrid, ik nodig je graag uit om hier dat te komen vertellen wat je op je hart hebt.
Hartelijk dank. Ik woon hier inderdaad nog niet zo heel erg lang. Mijn naam is Ingrid Magielsen. Ik woon hier sinds 13 december en ik ben op kerstavond ook heel hier geweest. Sommigen hebben jullie mij toen hier gezien om kennis te maken met jullie. Ik woon volgens mij, ik ben even de richting kwijt, bij de Wagenmakerstraat. Ja. Kunnen jullie mij goed verstaan? Ik heb ook kennis gemaakt met mijn nieuwe buren, uiteraard. Er wonen, zijn 6 appartementen die op 1 ingang uitkomen. En ik woon helemaal bovenin, in het hoekje. En naast mij woont 1 meneer alleen. En hij is 49 jaar. Hij ziet eruit alsof hij 70 is. Heeft kind nog kraai. Heeft een kat, waar hij heel veel van houdt. En hij woont hier al 22 jaar. Hij komt uit Iran. Hij is oorlogsveteraan, heeft heel veel meegemaakt daar, ga ik het nu niet over hebben. En hij is erg alleen en droevig. Hij heeft elke dag contact met zijn familie in Iran. 6 broers en een zus en een moeder van 82 die doof is, maar elke dag, waar hij elke dag mee belt. En het gaat niet zo goed met hem. Dat merkte ik zo, na de kerst, toen het zo sneeuwde, weet u nog? Die zaterdag dat het zo sneeuwde. Toen liep zijn kat weg in de nacht en hij heeft zelf de hele nacht naar die kat gezocht in de sneeuw. En 's ochtends vond de dierenambulance de kat, maar ze hadden net zo goed ook mijn buurman kunnen vinden, want hij eet bijna niet, hij zorgt alleen goed voor zijn kat. Hij drinkt te veel alcohol, hij is moslim, dat mag helemaal niet, maar doet hij toch. En ja, hij ziet eigenlijk het leven niet meer zo zitten. Toen kreeg hij het bericht, ik weet niet precies hoe, dat zijn moeder was overleden. En dat gaf even helemaal de laatste stoot aan hem. Sorry, even. Dat was met oud en nieuw. Ik had hem uitgenodigd. Ik was samen met vrienden. Ik had hem uitgenodigd om ook wat te komen drinken, maar hij kwam niet. Dus ik ging naar hem toe. En we zijn daar met 12 uur hebben we een drankje gedronken. En hij was helemaal in tranen, want zijn moeder was overleden. We hebben een video gekeken van haar en van de broers en zussen toen ze elkaar in 2000, dat is dus 14 jaar geleden, voor het laatst in levende lijven zagen. Hij werd toen ontvangen in Teheran op het vliegveld. Nou, hij zei van, ik spoel de video snel door, want dit is gewoon te emotioneel voor mij. Daarna zag ik het huis van zijn moeder en dat het helemaal vol staat met porseleinen beeldjes. Zijn woonkamer staat ook helemaal vol met porseleinen beeldjes. Dat is gewoon zijn, aan zijn moeder. Ik dacht, ik ga me toch een beetje wat meer aantrekken van die man. Dus ik nodigde hem uit om een keer bij mij te komen eten. Dan kon hij meer vertellen over zijn leven en wat hij zoal heeft meegemaakt. Maar ik zag ook gewoon dat het gewoon niet goed met hem ging. Hij had zoveel verdriet over zijn moeder. En ik gaf hem ook eten als hij niet bij mij wilde komen. Maar op 2 januari, vrijdag 2 januari, om 4 uur, ik weet nog precies, deed hij de deur niet meer open. En hij deed altijd de deur open. Dus ik kreeg het Spaans benauwd. Ik weet niet wat er over me heen kwam, maar ik dacht, dit is niet goed. Ik heb 112 gebeld. Die zeiden van, we kunnen het een dag aanzien. Ik zeg, nee, jullie moeten nu komen. De politie kwam. We hebben overlegd of we de sleutelmaker zouden bellen of dat we de deur in zouden trappen. We hebben zo'n raampje boven de voordeuren. En ik heb een huishoudtrapje. Dus de politieagent klom op dat trapje, keek naar binnen, zag hem zo in zijn stoel zitten, heeft de deur opengetrapt. En daarna was het wegblijven, wegblijven, zei de politie. En ik dacht echt, hij is dood. Ik ben te laat. Sorry. Ze kwamen naar mij toe. Hij heeft nog hartslag. Ze hebben hem gereanimeerd. En met een hoogwerker is hij naar de ambulance gebracht. Ik ben meegegaan. Op de spoedeisende en hulp moest hij nog een keer worden gereanimeerd. En toen had ik al een gevoel van, het komt goed. Het gaat goed komen. Een dag van tevoren was hij aan het schoonmaken in zijn huis. Had hij zijn muziek hard gezet. Er stond I Will Survive van Gloria Gaynor stond op. Dat heeft hij al 10 keer gedraaid. Ik dacht, You Will Survive. En om 's avonds, om 1:50, lag hij op de intensive care. En zei de dokter tegen mij, het is goed. Hij heeft veel slaapmiddelen genomen. Hij heeft veel beta-blokkers genomen. Dus hij heeft zijn hartslag helemaal naar beneden gehaald. Dat moet uit zijn bloed gaan. Het komt goed. Hij zal slapen. Misschien 1 dag, 2 dag, 3 dagen. Maar het komt goed. En zondagochtend belde ik op en zei de verpleegkundige van het IC, meneer zit naast zijn bed. En ik ging er naartoe en hij had meteen weer grapjes en hij was vrolijk. En inmiddels had ik contact opgenomen met Teheran, met zijn zus. Die zei van, dus, hoe kan het nou dat hij dacht dat zijn moeder dood was, zijn moeder leeft? Die is gewoon gezond en ik snap er niks van. Dus dat was mijn eerste boodschap aan hen op zondagochtend. Dat zijn moeder gewoon gezond was en leefde. En dat ze hem graag wilde zien als hij weer sterker was geworden. Hij bleef bijna erin van blijdschap. Hij kreeg gewoon bijna een epileptische aanval van blijdschap. Nou, ik wil jullie laten delen in mijn dankbaarheid. Dat God mij op het juiste moment heeft gewaarschuwd om 112 te bellen. Want ik kan niet alles verklaren. Waarom ik dat dacht. En dat hij het gered heeft. Hij ligt nu nog in het ziekenhuis. Hij moet aansterken. Hij mag maandag weer naar huis. Gisteren sprak ik met hem. En hij zei, de volgende keer Ingrid, neem ik een beter moment. Waarop jij er niet bent. En ik zei, geef me dan in ieder geval een jaar bedenktijd. Denk er een jaar over. En laat mij gewoon ook zien dat er een mooie kant is aan het leven. En heeft hij beloofd dat hij even wacht. En als jullie mij daar mee kunnen helpen, dat hij ook de mooie kant ziet van het leven. En dat hij van zichzelf kan houden. En dat andere mensen van hem kunnen houden. Dan maakt hij misschien die eerste 50 jaar. Hij wordt dit jaar 50. De eerste 50 jaar waar hij heel veel slechtheid heeft ontmoet. En heel veel dood en heel veel leed. In Iran, maar ook in Nederland. Ja. Ik denk dat God, als hij erin, hij heeft hem niet voor niks gedaan. Ik bedoel, hij heeft hem niet voor niks gered. Geef hem ook die kans om de andere kant te laten zien. Dankjewel.
Zullen wij bidden?
Ad, mag ik heel even? Even improviseren. Ik hoop dat ik het volhoud met mijn stem. Vanmorgen is afgekondigd dat de bloemen naar mijn moeder gaan. Ik wil ze graag aan mevrouw meegeven voor die meneer.
Laat ons bidden. Onze Vader in de hemel. Wij komen woorden tekort bij de geheimen van het leven. En willen nu tegen u zeggen, dank u dat u er bent. Ook voor de buurman van Ingrid. Dat u haar op zijn weg zond. Wilt u onze bloemengroet in zijn hart doen binnenkomen als een teken dat er meer is in deze wereld dan ondergang en dood. Dat u er bent. Wij bidden u. Of u het contact van Ingrid met haar buurman wil zegenen. Wilt u haar de goede ingevingen en de goede ideeën geven om er voor hem te zijn. En wilt u zelf hem opzoeken. Tot hem spreken. Zijn oren voor uw stem openen. Zo dat ook hij de stem van de goede herder hoort. Wij danken u dat Ingrid dit met ons wilde delen. En dat wij zo samen opkijken naar u. Zo danken wij u voor de geboorte van Evan Nalaya Freese en van Suze Pelleboer. Niet kinderen door mensen op de wereld gezet. Uw creaties, uw schepselen, uw kinderen. Wij danken u dat ze gezond ter wereld zijn gekomen en dat ze zoveel vreugde teweeg brengen. Wij bidden u om bijstand voor Ite en Hilly Hammy. Wilt u bij ze zijn als Ite geopereerd wordt? Wilt u, de God van het leven, hem herstel van zijn gezondheid schenken? Wij bidden u, wilt u goed zijn voor ons allemaal in de reis van ons leven? Wilt u zijn bij broeders en zusters die zich overbelast voelen? Of zelfs dicht bij een burn-out zijn? Wilt u ruimte voor hen maken? En hen helpen om grenzen te trekken? En nee te zeggen? En het ene centraal te stellen dat nodig is? Wilt u ons daar allemaal bij helpen, Heere God? We snakken rust en samenhang, geborgenheid, concentratie op het ene, op u. Wilt u ons dan zegenen als wij bij de bron gaan zitten? In ons eentje of groepsgewijs. Helpt u ons bij de concentratie. Help ons om de Bijbel open te slaan. En hem goed te lezen. Help ons om de stem van de goede herder te horen. Elke dag weer. En wilt u ons als kerk daarom bewaren? Bij de prediking van het evangelie. Dat die helder en zuiver mag zijn. Dat wat wij dominees doen, dienstbaar is aan het klinken van uw stem. En wilt u ons helpen om er met dat evangelie te zijn voor mensen in onze omgeving? Wij vinden het zo fijn, Heere God, dat we met deze prachtige kerk een open huis mogen zijn in deze wijk. En dat u bedoelt dat de ruimte die er hier is om uw stem te horen, er voor iedereen in deze wijk is. Wilt u alle mensen die deze week geschrokken zijn en niet langer tevreden zijn met hun eigen idealen, wilt u hun allen de stem van de goede herder laten horen. En wilt u ons daarvoor gebruiken? Wilt u, machtige God, uw voornemen volbrengen? Uw grote plan ten uitvoer brengen? En alles in de hemel en op aarde bijeenbrengen onder één hoofd. Jezus Christus. Amen. De collecte wordt nu gehouden. En intussen komen de kinderen terug in de dienst. God opent hart en oren, opdat wij in geloof zijn roepstem zouden horen. Voor andere stemmen doof. Wij zingen gezang 326, vers 2 en 5. Luister, gemeente. De Heer wil u zegenen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met jullie en u allen.